Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom bij Onkel Pater weer achterna. En ondertussen hebt u al vernomen dat we de belevenissen volgen van de oudere broer van pater Jozef de Wolf, Jules, ook behorende tot de missiecongregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, of beter gekend als de paters Schutisten. Enkele maanden na zijn priesterwijding op 9 juli 1899, 24 jaar oud, vertrok hij vanuit Brugge en zo naar het hoofdklooster te Scheut, in Anderlecht, Brussel, om van daaruit per trein te reizen tot in de Zuid-Franse stad Marseille. Hij is vergezeld door 7 jonge medeconfraters: Ed van Kan, Georges Sano, Alfred Conradi, Jacques Schmetz, Albert Bottu, Florent Claes en Henri Bogaerts. Het vertrek van de boot Polynésien van de grote maatschappij Messagerie Maritime is voorzien op zondag 10 september 1899 uit Marseille in de namiddag rond 4 uur. En onze paters bevinden zich al op het schip. In een brief van woensdag 13 september 1899, geschreven van op het dek van het schip, ter hoogte van Griekenland, schrijft hij over het vertrek uit Marseille. Maar eerst merkt pater Jules het volgende op. Beste ouders, broers en zusters, bloedverwanten en vrienden, dat ik u een boek zal opstellen, dat moet gij niet verwachten. Onze reis is al dikwijls beschreven geweest, en ik weet niet of er een beter boek bestaat als die van confrater Sint-Tobin. Daar staat alles in, van de zeehavens, de landstreken, de schepen, de gebruiken op het schip, over de steden en de bevolking. Het waren mij veel moeite gespaard van dat allemaal niet te moeten herhalen, en ik zou het vooral ook niet kunnen. En broer Jozef, toen nog niet naar China vertrokken, zal ulle wel weten te zeggen waar het boek te verkrijgen is. Ik zal dus maar aantekenen en vertellen wat er bijzonder voorvalt. Dus, ik ben hier met mijn papier. En het is van het slechtste papier dat er hier gevonden kan worden. Nu, we laten het niet aan ons hart komen. Dus de zondag waren we, zoals voorzien, op tijd op het schip. Maar het waaide er een windeke. Le Mistral, geloof ik, die met de Rhône neerwaarts komt en tot enige kilometers in zee blaast. Het was genoeg om onze ervaren kapitein te weerhouden de haven te verlaten. En in plaats van in de namiddag om 4 uur te vertrekken, bleven we nog liggen in de haven. We aten 's avonds nog smakelijk en gingen ten ruste. 'S morgens, maandag 11 september, konden we dan toch nog allemaal naar Notre-Dame de la Garde gaan om er de mis te doen en ons lieve vrouw haar zegen te vragen. Een officier van het schip Polynésien was ook meekomen bedevaarten. En ik zocht het even op. Deze basiliek is een kleine basiliek uit de 19e eeuw, gewijd aan ons lieve vrouw als beschermster samen met de heilige Victor van de stad Marseille. Het domineert de stad en de Middellandse Zee vanaf de top van een hoge heuvel. Het werd gebouwd op de fundamenten van een kapel met dezelfde naam, reeds uit de 13e eeuw. En ik lees verder uit de brief. Onze kapitein en de manschappen zijn echt goed volk. Kapitein-commandant Le Chevalier vaart reeds 34 jaar op zee. 2 van ons zijn hem gaan groeten in zijn cabine en waren welgekomen. Van passagiers zijn er van alle soorten. De ene is de andere niet. Er zijn 3 klassen. In eerste klas zitten, mijns wetens, een kolonel d'artillerie de marine, die ons in het voorbijgaan altijd heus, hoofs, beleefd en hoofs, goeiedag zegt. Idem nog 2 treffelijke heren, zoals een zekere luitenant Bolen, die in Congo geweest is en een Vlaming is. Met een jonge Antwerpenaar is hij op reis naar Indochina. Er is ook een Fransman die 8 jaar in Nederlands-Indië is geweest en die goed het verschil kent tussen Nederlandse en Vlaamse woorden, zoals bijvoorbeeld tussen roken en smoren. De luitenant brengt hen 1 voor 1 bij ons om Vlaams te klappen. Ook hij zelf komt 3 keer 's daags bij ons. Luitenant Bolen kent de meeste van onze missionarissen in Congo. Wij zitten in tweede klas. En ook 5 paters maristen uit Lyon die naar Australië gaan. Zij blijven op de Polynésien, terwijl wij in Colombo van boot moeten veranderen. Colombo is de grootste stad van Sri Lanka, in die tijd van onkel Pater Ceylon genaamd. Een eiland ten zuiden van Indië. In deze tweede klasse zijn er ook enige Nederlanders, die met vrouw en kind naar Batavia gaan en Samyarang. Batavia is het huidige Jakarta en het huidige Semarang op het eiland Java, die liggen in Indonesië. U is Nederlander, meneer, vragen wij hen. En dat is al genoeg om in kennis te geraken. Zo is hier ook een jonge man, 23 jaar oud, die in Frankrijk is geboren, maar uit Noorse ouders. Op 12 jaar volgde hij school in Ierland en is van protestant naar katholiek geworden. Hij gaat naar Tientsin. Dit is de huidige Chinese stad Tianjin, in het noordoosten van China. Hij gaat daar een vriend vervoegen om handel te drijven in van alles. Rijwielen, fotografische apparaten, fonografen of grammofoons, maar ook champagne enzovoort. Ik merk op dat de grammofoon een 20 jaar voordien werd uitgevonden door Thomas Edison met de eerste mogelijkheid om geluid op te nemen en weer af te spelen. In deze tweede klasse, vervolgt Pater Jules, zat ook een ander volkske van Franse komediespelers, toneelspelers, die naar Saigon gaan. Zij maken wel veel beslag. In de derde klasse zijn er enige scheepslieden die behoren tot de Franse zeemacht, maar niet behoren tot deze boot. Ook is er een andere bende, comediespelers voor Hanoi. En je moet weten, in onze boot zijn er ook stallingen met levende beesten zoals koeien, schapen, kiekens enzovoort. Zo heeft ook iedere klasse zijn eigen cabine, eetzaal en dek. We mogen wel overal een keer gaan zien, maar elk moet toch de dag doorbrengen in zijn kwartier. Gisteren heb ik toch moeten stoppen met mijn brief omwille van het bezoek van de luitenant. Vandaag moet ik zien gedaan te krijgen met de brief. We waren dus vertrokken op maandag 11 september uit Marseille. Ik was gezond tot na de déjeuner à la fourchette. Het is te zeggen tot 10:30 of zo. Maar dan was ik er aan tot 's avonds. Het is door dat weer op zee, maar kwaad zijn daarover, ne helpt niet. Die dag heb ik zelfs geen brevier kunnen lezen. Maar gelukkig, tegen de avond viel de wind en de dinsdag stond ik op, fris, lijk een blikske. Daar wij nog niet onmiddellijk aan ons misgerief geraakten, hebben twee van ons de mis gelezen bij de paters Maristen. Maar vanaf de volgende dag heb ik, Godzijdank, kunnen missen doen in onze cabine, zoals ook mijn confraters. Wij bezetten twee cabinen met een deurke tussen de twee. Het lijkt een beetje op een suite. Goed. Maar we zijn daar vrij. We staan om 5:00 's morgens op. Wassen en kleden ons, en dan is het de tijd voor de mis. Alles vliegt van de lavabo, en het laddertje waarmee een van de onze in zijn bed moet kruipen, leggen wij op de lavabo. Daarop leggen we een bedsponde en erop de altaarsteen. Voor de spiegel hangen we een handdoek en het kruis. En tussen hemel en aarde komt ons lieve Heer en onze zaligmaker zijn reizende scheepslieden bezoeken, lijk in de tijd dat hij naar Sint-Pieter en de andere vissers van Genezaret kwam. Een Engelse dame gaat mishoren bij de paters Maristen. Een heer, zijn vrouw en dochter vroegen ons minstens zondags voor de mis bij ons te mogen komen. Maar wij hopen dat het zondags toch zal mogelijk zijn de heilige mis meer plechtig te doen op het dek voor allen die het wensen. Elke middag om 12:00 toont men op een kaart de plaats waar wij ons al bevinden. En dat gaat met een speldeken met een vlagje erop, dat gevestigd wordt met de datum erbij. En nu steekt er al een Frans, Italiaans en Grieks vlagje in. Men vermeldt ook de noorderbreedte en de oosterlengte, tevens de afstand van Marseille tot vandaag, en natuurlijk ook de afstand naar de volgende haven, namelijk Port Said in Egypte, waar we moeten uitstappen. Zo vaarden we maandagavond van de eerste dag al tussen Corsica en Sardinië. Dinsdagnamiddag rond 2:15 zagen we de Stromboli. Vuurwerk, riep confrater Conradi uit. Hij wou zeggen dat het rookte. Wat later kwamen we de andere tegen, de Lipari-vulkaaneilanden. Toen volgde tussen 7:00 en 9:00 in de avond de straat van Messina, tussen Sicilië en Italië, met vele vuurbakens. Schoon om te zien was het stadje Reggio en Messina, en ook die eilandjes zijn schoon met hun bergen en wijngaarden, en vooral mooi 's avonds met de verlichtingen van de stadjes en de vele draaiende vuurbakens. En die avond zaten we aan bakboord en pater Conradi met zijn mandoline speelde Santa Lucia. Maar ik heb de uren nog niet opgegeven van de verschillende maaltijden. Tot 8:00 in de morgen kan men café, chocolade en boterhammen nemen als men wilt. Om 9:30 is er de déjeuner à la fourchette. Rond 1:00 is er dan de lunch. Om 4:30 een diner. En om 9:00 s'avonds is er nog thee. Je ziet dat we het goed kunnen uithouden. En die kost is gezond en vers, want er wordt geslacht aan boord. Alleen hadden wij moeite in het begin met al hun olijfolie. Die Fransmans maken hier alles, of schier alles, gereed met olijfolie. We zijn dat nu al wat meer gewoon, maar we hebben vooral meer verstand gekregen. En zo, wij laten voorbij zeilen wat ons niets effens aanstaat en pakken dan een schep meer van iets anders. Van drank, zoals bier, wijn of water, is alles naar keus. Ten andere, er is gelijk wat je wilt hebben. Of weet je, je moet het maar vragen. Er zijn garçons en matrozen altijd gereed tot uw dienst. In elke cabine is er naast het bed een knopje voor het licht en ook een knopje om een garçon te roepen. Thank you. maar we zijn enkel in de cabine als het nodig is en leven geheel de dag op het dek. Er is een dubbel zeil gespannen dat ons beschermt voor de zon en voor de regen. We wandelen of staan of zitten, lezen ons brevier, roken een pijpken, doen onze geestelijke oefeningen of lezen een boek. En zo zit ik nu in mijn leunstoel op het dek en op mijn knieën ligt het boek De Dolaards in Egypte. En ik zocht het even op, het is de vertaling uit het Engels, een vertaling door Guido Gezelle in 1871 van het boek geschreven door John Mason Neill, die behoorde tot de Oxford-beweging. Een roman over een christelijk gezin die ten tijde van het Romeinse bewind moest vluchten. En de pater schrijft verder. En naast mij staat mijn inktpot. En zo schrijven we onze brieven. Het is wel een beetje te zien aan mijn geschrift. Maar als er gelachen wordt, zijt zeker dat het bij de paterkens van Scheut is. Dat is een goed recept om altijd tevreden en gelukkig te zijn. En wij danken altijd ons lieve Heer, die goede dingen voor goede mensen maakt. En dan komt de ware leute, wanneer men met volle vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid rekent en niet verder wil springen of dat de stok lang is. Gisteren namiddag woensdag zijn we voorbij Kreta gevaren, maar het was te verre om er iets van te kunnen zien. Trouwens, vandaag zagen we ook niets dan enkel een ander schip in de verte. Het wordt ook steeds warmer. Beste ouders, broers en zusters, bloedverwanten en vrienden, dankt de Heer dat Hij ons gekozen heeft om zijn boden te worden bij de heidenen. Wat een onverdiend geluk voor ons en voor u. Vraagt en bid dat wij goede zendelingen mogen zijn en vele zielen vrijmaken en heiligen. Wij ook. Wij blijven onze ouders en vrienden indachtig in ons lieve Vlaanderen. Van 's morgens tot 's avonds spreken en zingen wij van Vlaanderen, dat Rooms-Katholieke vaderland. God zegene en God spare het in zijn geloof en in zijn oud-Vlaamse zeden. Vader en moeder, uw beste zegen alstublieft en allen een goed gebedeken. Jules de Wolf. Thank you.